onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het kernbegrip dat vanuit Dordtse leerregels vanavond tot ons komt is het woord wedergeboorte. Wie wedergeboren mag zijn, die zal van harte instemmen met de dichter van Psalm 31. Als we het 5e en het 17e vers gaan zingen. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Psalm 31, de versen 5 en 17. Nadat ook deze zondagavond het christelijk geloof hebben beleden, zingen we van Psalm 51, het derde vers. Dat geeft aan waarom dat we wedergeboorte nodig hebben, want het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Psalm 51, het derde vers. Wij doen u in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschappelijke kerk van alle tijden en plaatsen. Met mond en hart al dus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, die is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, heilig en barmhartig God en Vader, we danken u dat u ons op deze zondagavond een plaats gunt in uw huis. Als het andere plaatsen met uw dienst verbonden mogen zijn. Dat ons een plaats geeft, Heere, rondom uw woord en om het gezongen woord tot u te laten terugkeren in psalmgezang. We danken dat ons een plaats geeft daar waar de ambten u vertegenwoordigen, waar in uw belofte grote dingen mogen verwachten. Heere, schenk ons die. Geef ons die vanavond ook te ontvangen, Heere. En dan bidden we daarmee ook tegelijkertijd, schenk ons de woning, de werking van uw Heilige Geest. Want Heere, zal uw geest niet werken. Er zal niets heilzaams gebeuren vanavond. Sterker nog, het zal allemaal tegen ons eens getuigen, omdat we het afkeren, aflaten ketsen. En daarom bidden we, Heere, geef ons de inwoning, de werking van uw Heilige Geest in uw gemeente en in ons aller hart. Wilt u dat geven, Heere? Al hebben wij uw geest zo vaak bedroefd, al kunnen wij uw geest ook nog bedroeven terwijl we in de kerk zitten. Ook dan nog. Maar Heere, desondanks, laat uw Heilige Geest wonen en werken vanavond. In hen die erop wachten, in hen die het hoegenaamd niets interesseert. Heere, we bidden het u met de verwachting en onze gevouwen handen op uw belofte. Dat ge uw geest en uw gemeente hebt gegeven. Heere, geef ons uw zegen bij het onderwijs. Over wedergeboorte. U spreekt erover in uw woord. U vindt het blijkbaar nodig dat we daarover weten. En wat u nodig vindt dat we weten is ook nuttig voor ons, Heere. Dat we nadenken over de oorsprong van het geloofsleven. Daar wilt u licht op werpen. En dan bidden we, Heere, als wij wedergeboren mogen zijn. Laat het ons brengen tot een voortgaande verwondering. Een voorbereiding op de eeuwige aanbidding van u. En oefen ons om het steeds meer te beseffen, Heere. En dat we het nooit ten volle zullen kunnen bevatten hoe het toch mogelijk is geweest. Dat u naar ons hebt omgezien. En op zo'n manier. Als wij niet zijn wedergeboren, geef dat ons dat helder wordt en dat ons de schrik om het hart slaat. Dat wat wij misschien ook allemaal hebben en zijn of doen, maar dat wij zonder wedergeboorte verloren mensen zijn. Mensen onder uw toren. En alles wat wij doen, zal daar geen verandering in aanbrengen. Oefen ons, Heere, om zo te luisteren. Met toepassing op onszelf. Oefen ons ook, Heere, om zo te luisteren. In het besef dat onze laatste kerkdienst kan zijn. Want het kan zijn dat wij de ene zondag in de kerk zitten. En de zondag daarop volgend overleden zijn, begraven zijn. Als ouderen, als jongeren kan dat. U hebt velen van ons daarin stilgezet afgelopen week. Dat kan als we ziek zijn. Dat kan als we nog kerngezond ons voelen. Heere, geef dat ons dat mag oefenen in het besef. Dat wij de dingen niet uit moeten stellen. En niet op zijn beloop moeten laten. Daarom bidden we ook, Heere, om de voortgang van uw woord in ons land en volk. In streken waar een generatie opgroeit die nauwelijks van jongs af aan meer weet van een Bijbel en van de God van Israël. Daarom bidden we om evangelisatie en zendingsdrang in onze aderen. Bidden van evangelisatie en zendingswerk. Niet alleen datgene wat georganiseerd wordt, maar ook die taak die we allemaal hebben in onze omgeving. Wijst u jongeren en ouderen de weg en de plaats in uw koninkrijk, Heere. Geef dat ook jongeren als ze zich afvragen. Wat uw plaats voor hen zijn kan en zal in de toekomst in uw koninkrijk. In het binnenland of in het buitenland. Of hoe en waar dan ook. Geef allen die daarop wachten. Misschien van stap tot stap uw leiding. En van stap tot stap inzicht, Heere. In wat uw roeping met ons persoonlijk leven daarin is. We dragen ook onze burgerlijke gemeente aan u op. De collegevorming die deze weken gaande is in de besprekingen. We bidden om een blijvende plaats van het christelijk Bijbels geluid in het college van burgemeester en wethouders. En zegent u allen die daar een taak in kunnen en mogen hebben. Tot heil en zegen van heel de gemeente en van heel de samenleving. Hoor ons en zie ons in genade aan. Om Jezus wil. Amen. We lezen een drietal gedeelten uit de schrift die over wedergeboorte gaan, die ook alle drie in de prediking terug hopen te komen. Eerst Ezechiël 36. Ezechiël 36, vers 26 tot en met 32. Ezechiël 36 vanaf vers 26. Daar spreekt Gods woord al dus. Ezechiël 36, vers 26. Waar de Heere zegt: en ik zal u een nieuw hart geven, wedergeboorte, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn. En ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van uw onreinheden. En ik zal roepen tot het koor en zal dat vermenigvuldigen en ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en inkomst van het veld vermenigvuldigen. Opdat gij de smaadheid van de honger niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en aan uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere. Heer, het zij u bekend. Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls. Tweede gedeelte is uit Johannes 3. Het meest bekende gedeelte over de wedergeboorte. Johannes 3, we lezen versen 1 tot en met 6. Het Johannes Evangelie hoofdstuk 3. Vanaf het eerste vers. En er was een mens uit de Fariseeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam 's nachts tot Jezus en zei tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze teken doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zei tot hem: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zei tot hem: hoe kan een mens geboren worden oud zijnde? Kan hij ook andermaal in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, zeg ik u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. En dan het derde schriftgedeelte is uit 1 Petrus 1. Daarvan lezen wij de eerste drie versen. 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 3. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking van de geest, tot gehoorzaamheid en besprenging van het bloed van Jezus Christus, genade en vrede is u vermenigvuldigd. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot zover ook dit gedeelte. Laten we dan verder bladeren naar de uitgangspunt voor de preek vanavond, de Dodse leerregels, hoofdstuk 3, 4 en uw paragraaf 12. Paragraaf 12 van het derde hoofdstuk van de Dodse leerregels. Daar lezen wij het volgende. Paragraaf 12, hoofdstuk 3 en... dit, wat in paragraaf 11 beschreven is, dit is die wedergeboorte, oftewel die vernieuwing, of nieuwe schepping, of opwekking van de doden, levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt, die God zonder ons in ons werkt. En deze wedergeboorte wordt in ons niet teweeg gebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, en ook niet alleen door aanrading of op zo'n manier van werking, dat wanneer God zijn werk volbracht heeft, het nog in de macht van de mensen zou staan om wedergeboren te worden of om niet wedergeboren te worden, om bekeerd te worden of om niet bekeerd te worden. Maar het is een geheel bovennatuurlijke, zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderbare, verborgen onuitsprekelijke werking, die naar het getuigenis van de schrift, die door de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder en niet geringer is dan de schepping of de opwekking van de doden. Alzo dat al degene in wie harte God op deze wonderbaarlijke wijze de wedergeboorte werkt, zeker onfeilbaar en krachtig ook wedergeboren worden en inderdaad geloven. En dan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar door God bewogen zijnde werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft gelooft en zichzelf bekeert. Over wedergeboorte dus. Ten eerste wat het is. Ten tweede waar het staat. Dus wat het is. En ten tweede waar het staat. Waar het in de Bijbel staat en op wat ons dat te zeggen heeft. Wedergeboorte, wat is het en waar staat het? Ook vanavond wordt u het volgende meegedeeld, dat zondagmorgen 29 april bij Oeverlente 's morgens door meneer A.P. Voets uit Hoevelaken op het woord te gaan en s'avonds door meneer L.M. Jongejan uit Barneveld. Uw voorwoord wordt gevraagd door de kerkraadsvergadering van aanstaande donderdag en aanstaande dinsdagavond mag nu afgekondigd worden de slotavond van de vrouwen- en mannenvereniging. Iedereen die wat wil weten over de zekerheid van het geloof is daar van harte welkom. De eerste collecte voor evangelie en moslims, dat wil zeggen diaconale en pastorale hulp aan migranten. De tweede voor de kerk aan de uitgang voor de kerk, van harte aanbevolen. Laten wij dan zingen uit de 14e psalm, vers 1, 2, 3 en 7. Psalm 14, vers 1, 2, 3 en 7. De Dodse leerregels, hoofdstuk 3, 4, paragraaf 12, reiken ons aan om na te denken over wedergeboorte. Ten eerste wat het is, ten tweede waar het staat. Gemeente, echt geloof. Daar gaat het om. Want echt geloof is dat snoer wat een zondaar, wat je als mens verbindt met God. Het snoer dat je verbindt met God als een verzoend God en als je hemelse Vader. Echt geloof. Geen schijngeloof dat erop kan lijken, maar ten diepste niet is. Nee, het gaat om dat snoer van echt geloof. Nou, daar denken we vanavond wat over verder, wat verder over door. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om in dat geloof te blijven, om uit dat geloof te leven. En hoe het in dat leven allemaal toegaat van het geloof, daar hoopt hoofdstuk 5 over te gaan van de Dodse leerregels. Maar dat geloof zelf en dat begin van het geloof is toch ook wel heel erg belangrijk. Dat we ook op dat begin van het geloof een goed zicht hebben, en daar gaat het vanavond nog weer over. Je kunt je twee dingen afvragen. Je kan zeggen, ja, dat echte geloof, hoe kom je eraan? Kan je ook afvragen, als je echt mag geloven, ja, hoe is dat dan gekomen? En dan een van die twee vragen, die geldt ons allemaal natuurlijk. Hè? Of ons geldt de vraag, hoe kom ik aan echt geloof? Of ons mag de vraag gelden, hoe ben ik eraan gekomen? Een van de twee geldt voor ons allemaal. Nou, eerst antwoord kan zijn, door het evangelie. Door het woord, door de prediking. Hè. Je komt tot geloof, of je bent tot geloof gekomen door het evangelie. Anders zou ik toch nooit zijn gaan geloven als ik nooit van God, Bijbel, evangelie gehoord had. Zeker, helemaal waar. Maar is er wel een punt. Niet iedereen die het evangelie hoort, komt tot geloof. Het kan zelfs zijn mensen uit één en dezelfde gemeente, dus die dezelfde preken horen. Ja, mensen uit één en hetzelfde gezin, dus hetzelfde opgevoed, hetzelfde christelijke school gaat. En toch, de één komt wel tot geloof. En ja, je broer, je zus, komt niet tot geloof. Dus dat evangelie is wel belangrijk. Is toch ook niet het alles doorslaggevende punt? Er moet iets anders zijn, wat dan de doorslag geeft, waardoor de een die het evangelie hoort, wel tot geloof komt. En de ander die hetzelfde evangelie, in hetzelfde gezin, in dezelfde gemeente hoort, dan niet tot geloof komt. Nou, en datgene, wat dan op dat gebied de doorslag geeft, dat is wedergeboorte. Daarbij heeft er ook andere benamingen voor. Een nieuw hart, een nieuwe geest. Levendmaking uit de doden. Vanavond hebben we maar over tot wedergeboorte. Om het werk van de Heilige Geest aan te geven. Waardoor iemand tot geloof komt. Want als je echt gelooft, dan komt dat omdat je wederom geboren bent. Nou, we gaan eerst eens goed met elkaar naar het woord kijken. We leggen vanuit het vergrootglas de loep op dat woord. Wedergeboorte. Wat heeft dat woord wedergeboorte ons te zeggen? En paragraaf 12 werkt dat ook zo één voor één uit. Een paar dingen. Eerste, dat woord wedergeboorte, dat geeft wel aan, als je echt gaat geloven, is dat iets totaal nieuws. Iets waarvan daarvoor in je leven nog helemaal niets was. Kijk, er zijn dingen die kun je ontwikkelen bij jezelf. Hè? Als je niet zo'n prater bent, nou, kun je toch best wel door allerlei spreekvaardigheidscursussen, ja, toch een beetje leren om voor een groep te spreken. Hè? Daar kun je toch wel een beetje in ontwikkelen. Als je een goede conditie hebt, kun je ook wel wat aan doen. Je gaat fitnessen, gaat naar de sportschool toe en begeleiding. En dan kun je dat best een beetje op gaan werken, die conditie. Hè? Als een vonkje onder de as. Dat als je goed port en het goed oprakelt, wel meer tot vuur komt. Zo is met een heleboel dingen in je leven kan het zo zijn. Als je er best voor doet en je ontwikkelt je er wat in, kun je daar best een beetje handigheid in krijgen. Maar zo is het nou met geloof niet. Van, dat zit er niet in van nature. Bij een mens, bij ons. Dat is niet iets wat je in die zin kunt ontwikkelen en een beetje op kan rakelen, op kan porren. Nee, daar moet je voor wederom geboren worden. Dat betekent, geloof is echt iets totaal nieuws in je leven. Een geboorte. Dat is een nieuw, uniek leven. Een geboorte, een baby geboren wordt, is een nieuw, uniek schepsel. Het is niet het schepsel wat een keer geleefd heeft en nou een beetje aangepast en omgebouwd en her en der een beetje bijgesleuteld. Dan voor de tweede, nee. Een geboorte is een echt nieuw iets. Wedergeboorte geeft aan, het echte geloof is iets totaal nieuws in je leven. Daar was echt nog niks van tevoren aanwezig. Dat is één. Tweede is, dat wordt wederhoord geeft ook aan, echt geloven, leven met God. Dat is niet iets waar ik op zit te wachten. Kijk, als ik helemaal geen geld heb, zou ik waarschijnlijk wel verlangen toch een beetje geld te kunnen krijgen. Als ik helemaal geen vrienden heb, ja, dan verlang ik toch echt wel dat ik al eens maar één of twee goede vrienden zou kunnen krijgen. Maar als ik helemaal geen geloof heb, en het is zo van nature, dan verlang ik ook niet om een heel klein beetje geloof te krijgen. Ik verzet me daar heftig tegen. Ik ga daar hevig tegen in. Ik wil niet tot geloof gebracht worden. Zo ben ik van nature. Dat zei de paragraaf 1 tot en met 3 van dit hoofdstuk ook al heel duidelijk. Je kan en moet dus nooit zeggen, ja, natuurlijk wil ik wel geloven. Maar ja, dat is moeilijk. Dat valt nog niet mee, maar natuurlijk wil ik het wel. Nee, natuurlijk van nature wil ik helemaal niet geloven. Is dat het laatste in mijn leven waar ik aan zou willen denken? Ja, kijk, je kan zeggen, ik wil wel graag in de hemel komen. Waarbij ik dan ook mijn visie op de hemel kan hebben. Ik kan denken, ik wil echt in de hemel komen, maar dan op mijn manier. Maar echt in de hemel komen. Echt nooit meer zondigen. Echt altijd God alleen eren en alleen op hem gericht te zijn. Nee, nee, dat wil ik niet. En in de hemel komen op zo'n manier dat ik alles van mezelf af moet schrijven. Dat ik mezelf helemaal kwijt moet raken aan een ander. Op zo'n manier wil ik helemaal niet in de hemel komen. En dan ga ik het even heel sterk zeggen. Ik vecht me liever dood dan ik tot geloof gebracht word. En dat is echt waar. Ik maak nog liever Jezus dood dan ik hem zou omhelzen en aannemen tot mijn zaligheid. Want ik ben niet beter dan die schriftgeleerden en die volksgenoten die op dat plein riepen, weg met hem, kruisig hem. Zo ben ik ook. Geloof is iets waar ik me met hand en tand tegen verzet. En als je er anders over denkt, dan denk je te positief over jezelf. En dan weer spreek je de Bijbel. En dan ben je in hoogmoed je ontgroeid. Ten derde, wat is wedergeboorte? Het is iets nieuws. Het Het is iets waar ik me totaal tegen verzet. Het is ook iets wat mij, ja, wat mij gebeurt. Denk even aan die geboorte, hè? De geboorte van een baby. Ja. Daar heeft die baby niet zoveel over te vertellen volgens mij, hè? Moeder vraagt niet aan die baby in haar buik, en zou je al geboren willen worden? Wat denk je? Zullen we het vandaag eens gaan doen? Of in al die 2 weken wachten? Ja, nee, nee. Zo gaat het natuurlijk niet, hè. Wedergeboorte, ja, dat gebeurt. Hè? Om wedergeboren te worden, vraagt God mij niet om toestemming. Het is niet zo dat God mij de wedergeboorte aanbiedt. Wat vind je ervan? En als ik dan nee zeg, nou ja, dan gaat het niet door. Als ik het wil, dan gebeurt het. Nee, nee. Het is ook niet zo dat God me vlak bij het geloof brengt. En als ik dan meewerk, kom ik er helemaal. Nee, het is ook niet zo dat God begint met de wedergeboorte. En als ik er dan mee verder wil gaan, dan komt het ook echt verder tot geloof. Nee, God doet het. En het gebeurt. Dan zorgt de Heilige Geest dat ik het ook ga willen en ga verlangen. En dat ik ga geloven en dat ik me ga bekeren. Dat is natuurlijk uniek. Dan zie je dat de Heilige Geest, omdat hij dat kan, dat de Heilige Geest echt God is. Want denk even mee. Als ik nou heel graag iets wil, en ik wil best een paar dingen heel graag. Nou, ik wil graag, duurde even dat alle jongelui op categorisatie komen volgend seizoen. Kan ik dat op 2 manieren aanpakken. Ik kan het zo doen. Ik rij bij je voor thuis met de auto. Ik pak je van je stoel af thuis. Ik neem je op mijn schouder, zal dat zo kunnen. Ik pak je op mijn schouder. Ik ben je vast in mijn auto. We rijden hier zo naar de grote consistorie toe. Ik pak je op mijn schouder. Ik zet je op mijn stoel. Ik ben je vast op de stoel. En ik weet zeker, jij komt op categorisatie in september. Ja, maar vraag niet hoe. Kwaad gezicht, bitter van binnen, je kan me wel tegen de grond schoppen. Ik kan het ook anders aanpakken. Ik vraag je om te komen. Ik kom praten, ik zeg hoe mooi de categorisatie is, hoe belangrijk dat is. Ik kan zeggen, joh, als je komt, je krijgt 25 euro van me. En dan hoop ik dat hij komt. Hij zegt, ja, nou, ik wil het. Maar goed, dan blijf ik altijd risico houden dat hij zegt, bekijk het maar. Mooi praatje, maar ik blijf thuis, ik kom niet. Ja. Wat is nou het bijzondere? De Heilige Geest kan die 2 manieren combineren. Hij zorgt ten eerste, absoluut zeker, ik word wederom geboren. Maar hij zorgt tegelijkertijd voor, dat ik het ook echt zelf wil. En dat ik het ook echt het van harte doe. En dat ik niet met tegens in zijn koninkrijk terechtkom, maar van harte en gewillig. Dat kan alleen de Heilige Geest. Hij zorgt er onfeilbaar zeker voor. En zo je tegelijkertijd, dat ik het ook echt van harte en graag en van binnenuit ga willen. Dat is wedergeboorte. Het is dus iets, geeft aan, hè, echt geloof, iets totaal nieuws. Het is iets wat ik absoluut van mezelf niet wil, maar wat de Heilige Geest volstrekt zeker doorzet. En ook al wil ik het niet, dan zorgt hij dat ik het wel ga willen. Dat zegt wedergeboorte. Nou, dat leert ons een paar dingen. Dat leert ons allereerst dat iedereen die echt gelooft, die zal ermee instemmen. Ik zou hier zelf nooit voor gekozen hebben. Het is echt een godswonder dat ik de zaligheid buiten mezelf in de Heer Jezus zoek. Ik, Adams kind, ik zou net als ieder ander hebben tegengewerkt tot het laatste toe. En als God nog een mogelijkheidje me had gegeven, dan zou ik nog buiten zijn koninkrijk gebleven zijn. Als er zo'n kiertje was gebleven om onbekeerd te blijven, was ik dan nog gauwder weggevlucht. Wedergeboorte betekent, als ik echt geloof, dan beleid ik het heel diep in mijn hart. Geloven is iets wat ik nooit zelf gedaan, gewild zou hebben. Wedergeboorte doordringt me diep van mijn vijandschap en verzet tegen God, de zaligheid en tegen het geloof. En wie echt gelooft, kan dat alleen maar bijvallen, kan dat alleen maar toestemmen. Zo is het, Heer. Anders was ik er nog vandoor gegaan. In de tweede plaats leer weer uit dat echt gelovend, levend geloof een strijd is en blijft. Want inderdaad, dan is er dat nieuwe hart, dat nieuwe willen, dat nieuwe verlangen naar God en naar Christus en leven met God. Maar dat staat haaks op mijn natuur. Ik blijf geneigd om weg te lopen en het niet van me af te schudden. Dus, ik ben gewillig gemaakt om God te dienen, te kennen, te zoeken. Maar ik ben steeds geneigd om God te verlaten, mijn eigen zin te doen en met rust gelaten te willen worden. Gewillig tot het een. Geneigd tot het kwaad er dwars tegenin. Het levend geloof is een taaie tak, een taaie streng. Die door goddelijke kracht is omgebogen de goede kant op. Maar als het even wordt losgelaten, zoekt die weer terug de verkeerde kant op. Dat is het leven van het echte geloof. Wedergeboorte leert me dat het leven van het geloof een strijd is en blijft tegen mijn zondige natuur in. Het derde wat we uit leren is dat ik erg hoopvol ben. Dat ik hoopvol ben naar anderen toe bijvoorbeeld. Anderen die er helemaal niet op zitten te wachten. Die er helemaal tegen zijn op God en op de kerk. En die er niets van willen weten. Of ze nou in de kerk zitten of niet, die er niets van willen weten. Misschien is dat ons kind wel. Of ons kleinkind, of onze man of vrouw. Klasgenoot, broer of zus. Die er haaks op staat. Niet dat bij tijden laat merken. Ook kom niet te dichtbij. Maar in de buurt met dingen van God en geloof. Want hoe dichter je in de buurt komt, hoe meer ik me afwend. Ik heb alle hoop voor hen. Want dat zij niet van willen weten, dat staat God echt niet in de weg. Ik heb alle hoop voor ze. Want God heeft nog nooit aan een mens gevraagd. Wil je wederom geboren worden? Nee? Nou ja, dan hou het op. Hè. Als jij het niet wil, dan hou het op. Nee, zo heeft God het nog nooit gedaan. God heeft alleen maar gelovigen in zijn koninkrijk die het van nature niet wilden. Die van nature een bloedhekel aan hadden. God heeft dan nooit andere mensen aangetroffen dan zulke mensen. Dus ik heb alle hoop voor welk kind, kleinkind, kerkganger, weet ik veel wie in de straten ook. Diep van binnen weet ik dat ik het ook zo mag zeggen. Och, als het voor mij komt, dan kan het voor die ander zeker ook. En dan mag ik toch ook wel eens tegen mezelf zeggen. Dan kan het echt voor mij ook. Als ik merk hoe ik het eigenlijk van binnen gewoon niet wil. Ook eigenlijk gewoon diep van binnen. Mijn leven wil laten blijven leiden zoals het nou is. En God moet er acht af blijven. Ik heb alle hoop voor mezelf. God heeft nog nooit andere mensen aangetroffen dan zulke mensen zoals ik ben. En wedergeboorte zegt. Ook met zulke mensen weet God raad. God zij dank wel. En ten vierde noteren we. Met dankbaarheid. Dat wedergeboorte ook betekent. Dat het echte geloof. Dat dus door de wedergeboorte gewerkt is. Niet stuk kan. De Johannesbrieven noemen nogal eens. Hè, wie uit God geboren is. Nou ja. Wie uit God geboren is. Wat God werkt. Zou dat kapot kunnen gaan? Gelooft u dat?
dat iets wat de Heere werkt kapot kan gaan?
Nee, toch zeker? Wat God bewerkt, dat krijgt de duivel echt niet kapot hoor. Want wat uit God is, dat is sterker dan wat uit de wereld is. Ja kijk, dat echte geloof, dat kan wel beschadigd worden en beproefd. Het kan aangetast, het kan verzwakt worden. Het kan verfomfaaid worden. Het kan allerlei littekens oplopen. Maar sterven kan niet. Kan niet. Het echte geloof, het leven met God, kan niet overgaan. De duivel kan er zijn klauwen inzetten van vervolging of van meetrekken. Maar ik kan het nooit stuk krijgen. Wie uit God geboren is, wedergeboren is, die leeft per definitie een leven wat nooit meer overgaat. Wat eeuwig leven zal. Voor God, voor zijn troon, op de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Absoluut zeker. Dat is wedergeboorte. En dan vragen we maar, dat heeft het eerste punt, de vraag die in sommige delen van de wereldkerk heel vaak gevraagd wordt. Er zijn delen van de wereldkerk, als je daar dan komt in het buitenland en je zegt dat je een christen bent. Ja, als Nederland denk ik, ben je dan geneigd te vragen, oh je bent christen, van welke kerk? In buitenland vragen ze dan soms gelijk, are you born again? Ben je ook wedergeboren? Want ja, een christen, dan kun je makkelijk zeggen dat je het bent, maar ben je ook wedergeboren? Vrouw kan u ook maar. Ben je wedergeboren? Bent u wedergeboren? Daar gaat het om. Voor nu en voor de eeuwigheid. Bent u wedergeboren? Waar staat dat? Tweede punt voor vanavond. En ja, kijk, maar staat dat, Ezechiël 36, Johannes 3 en 1 Peters 1 staat het. Ook goed om dat te weten trouwens uit je hoofd. Houd dat vast, die drie bijbelstukjes, hè, die over wedergeboorte gaan. Goed om te weten. Maar zit ook wel wat meer achter, hè, waar staat het. Maar dat leert ons ook, hoe moet je daarmee omgaan? En wanneer moet je het over wedergeboorte hebben met iemand en met jezelf? Nou, natuurlijk op dezelfde manier als waarmee de Bijbel erover spreekt. Hè. En dan gelijk speurt je het beeld van een gezicht. Nou, een gezicht heeft één mond, twee ogen, twee oren en één neus. Maar, zegt Spurgeon dan, die moeten dan wel op de goede plek zitten. Je kan een mond, een neus, twee ogen, twee oren hebben, maar stel je voor dat een oor op de plek van je mond zit, en je mond zit op de plek van je neus zit op de plek van een ander oor, ja, dat is geen gezicht. Dat lijkt werkelijk nergens. Het zit er allemaal op dan. Maar ja, het lijkt natuurlijk nergens op. Nou, zegt Spurgeon, zo moet je ook doen met bijbelse begrippen. Verzoening, bekering, verkiezing, geloof, wedergeboorte. Je bent er niet mee klaar als je zegt, nou, ik heb toch al die begrippen en die woorden een beetje in mijn vocabulaire zitten. Nee, het is zo ontzettend belangrijk dat ze op de juiste plek zitten. De mond op de plek van de mond, de neus op de plek van de neus enzovoort. Want als je het op de verkeerde plek gaat zetten, op huisbezoek, in gesprek, in de prediking, dan kun je echt de gekste dingen krijgen. Als je niet op de goede manier en op de goede tijd over die begrippen het hebt. En daarom moet het over in de leer bij de Bijbel. Wanneer heeft de Bijbel het nou over wedergeboorte? Nou, drie dingen zien we in elk geval, hè? Eerst 1 Petrus 1, daar beginnen we. De Bijbel is zo wezenlijk, kun je zeggen, achteraf. Ik bedoel dit. 1 Petrus 1 begint, en Peter schrijft aan de uitverkorenen. In de heiligmaking van de geest, tot de sprenging met het bloed van Jezus. En dan vervolgt hij, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren na zijn grote barmhartigheid. Geloofd zij de God en Vader, allen die de heiligmaking van de geest kennen, besprengd zijn met het bloed van Jezus, zeg maar, allen die het leven leerden zoeken buiten zichzelf in Jezus Christus, die mogen, die moeten het uit de Bijbel dan horen. Waarom ik? Waarom ik? Hoe komt het dat ik echt geloof? Dat ik de Jezus lief heb? En mijn zaligheid buiten mezelf, in de gekruisigde zoek die is opgestaan. Hoe komt dat? Ja, misschien.
Misschien het tot geloof komen zo vlug dat je daar dan niet over nagedacht hebt.
Misschien dat het ook zo'n strijd voor je was om tot geloof te komen. Dat je daar toen nog een tijd ook eigenlijk veel te druk mee was om daarover na te denken. Maar dan is het achteraf, als je echt mag geloven, wel heel goed en nuttig. Om achteraf nog te horen hoe dat is gekomen, waar je dat te danken hebt. Nou, dat heb je te danken aan de Heilige Geest. Aan de wedergeboorte, waarmee de Heilige Geest je hart heeft geopend. Je wil heeft omgebogen, zodat je ging willen wat je van nature niet wilde. En in plaats van wegvluchten, ging je naar Jezus toevluchten. Dat is te danken aan dat wonderlijke werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte.
Maar ja, je mag wel eens verder vragen, waarom heeft de Geest dat gedaan? Waarom heeft de Geest me dan wedergeboren, me tot geloof gebracht?
Omdat ik er zo serieus mee bezig was. Nee. Omdat de Heer Jezus daar zijn geest opdracht voor had gegeven. Omdat de Heer Jezus mij heeft gekocht met zijn dierbaar bloed. Omdat de Heer Jezus voor mij gestorven is op Golgotha's heuvel. Omdat de Heer Jezus toen mij heeft gekocht, heeft hij het tegen zijn geest gezegd. Ik wil dat je hem tot geloof gaat brengen. Ik wil dat je haar aan mijn voeten brengt. Want ik heb hem gekocht. Ik ben voor haar gestorven. Maar ja, waarom heeft de Heer Jezus dat nou gedaan?
Waarom zou Jezus voor mij gestorven zijn? Waarom zou Jezus mij gekocht hebben? Omdat ik dan aan vroeg?
Nee. Omdat hij mij van zijn vader had gekregen voor de grondlegging der wereld. Omdat de vader me had uitverkoren uit heel het menselijk geslacht. En me had gegeven aan zijn zoon. Hij zegt, mijn zoon, ik wil dat je voor deze naar de wereld gaat. En dat je voor deze gaat sterven. En nog één keer dan. Waarom heeft de vader me dan verkoren? Waarom heeft mijn vader mij dan van eeuwigheid en zoon gegeven? Ja. Omdat hij dat wilde. Dat noemt de Bijbel welbehagen. Omdat God dat wilde, omdat hij het wilde. Omdat God me lief had van eeuwigheid, omdat hij mij lief had. Welbehagen. Puur ongegrond in mezelf en puur helemaal uit hem. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren. Achteraf, bron van aanbidding, dankzegging, verwondering. Ja, waar wij de eeuwigheid voor nodig zullen hebben. Of u niet. Als je erover nadenkt, gaat het een beetje verstaan. Hè? Ook bij je 14 of 18 of 22. Als je wat over door probeert te denken. Ga je zo'n ouderwetse uitdrukking een beetje verstaan. Daar zul je de eeuwigheid voor nodig hebben. Om dat ten volle te bevatten. En om God daar genoeg voor te kunnen prijzen. Dat hij mij door zijn geest heeft wedergeboren. Omdat de zoon me had gekocht. Omdat hij mij van zijn vader had gekregen. Omdat de vader me naar zijn welbehagen van eeuwigheid had lief gehad. Ik zal er een eeuwigheid voor nodig hebben. Om dat te kunnen doorgronden. Om God daarna waarde voor. Ik hoop ook bij een 14 of 24 dat toch een beetje gaat vatten. Zo'n ouderwetse uitdrukking. En anders moet je nog maar dieper over na blijven denken. Dat we daar de eeuwigheid voor nodig zullen hebben. De tweede plaats in de Bijbel die erover gaat is Johannes 3. In het hele bekende stukje met Nicodemus. Ja, daar heeft Jezus het
van tevoren met iemand overweegt, voordat hij gelooft. Nicodemus. Waarom tegen Nicodemus? Nou, Nicodemus, het was een fariseer, een overste der Joden. Iemand, die heel trouw in de kerk zit, misschien in de kerkenraad zit, die denkt, ik doe goed mijn best. Ik studeer in de Bijbel. Ik ga na wat God allemaal van me vraagt en ik probeer te leven zoals God het wil. En daarom ben ik bezig met de Bijbel. Iedereen zou zeggen, nou als iedereen het zo zou doen, dan zou je een keurige gemeente hebben, zeg. Nicodemus. Gij moet wederom geboren worden. Anders kom jij mijn koninkrijk niet binnen. Nou, je kan zeggen, pats. Dat komt wel even aan, Nicodemus. Al jouw doen. Al jouw streven, al jouw ijveren. Al jouw je best doen in de gemeente en daarbuiten. Het haalt niks uit. Gij moet wederom geboren worden. Dat zegt eens de iemand die maar bezig is om zichzelf te verbeteren. Bezig is om de Bijbel te onderzoeken, er meer van te weten en beter te willen leven. Maar, die nog nooit failliet gegaan is. Weet u dat? Je bent er wel mee bezig. Met de Bijbel. Met hoe je leven moet voor God. Maar je bent nog nooit. Ja, je bent er nooit verloren gegaan met jezelf. Je hebt nog nooit gemerkt. Het is onmogelijk om God te dienen. Maar met al mijn proberen en bezig zijn. Blijf ik mezelf op het oog houden. Of op zijn best blijf ik mijn eigen behoud op het oog houden. Mijn natuur is niet veranderd. Gij moet wederom geboren worden. Je moet een nieuwe gezindheid krijgen. Een van liefde tot God. Een van dankbaarheid aan de Heer Jezus. Een van gerichtheid op Gods eer. Een aan, dat laatst ook, aan een walging hebben van jezelf vanwege je zonden. Dat moet er zijn. En als dat er van binnen niet is, is alles wat je doet, alles wat je streeft, alles wat je je best voor doet, waardeloos. En heel je toren stort in. Ik kan heel wat veranderen en verbeteren. Ik kan heel wat in mijn leven op een ander spoor krijgen. Netjes, kerkelijk, ijverig in de gemeente. Ik kan heel wat in en aan mijn leven veranderen. Maar mijn natuur niet. Mijn natuur die de zonde lief heeft en niet op God gericht is, die verander ik niet. Nicodemus, kerkganger, u moet failliet gaan, aan de grond komen, schipbreuk lijden en hulpeloos en reddeloos aan de voeten van de Heer Jezus vallen. En zolang je daar niet van weet, blijft Jezus me achtervolgen met dat woord. Gij moet wederom geboren worden. Gij moet wederom geboren worden. Gij moet wederom geboren worden. Hij blijft me heilzaam achtervolgen met dat woord. Totdat ik of sterf. Of aan zijn voeten neerval. Aan de voeten van de Heer Jezus. Kijk, daarom begrijp je ook. Daarom is dat gezicht van Speurden zo belangrijk. Dat Jezus dit niet zei tegen Zacchaeus toen hij uit de boom kwam. Oh, Zacchaeus. Ben je wel wederom geboren? Jezus zei ook tegen die bloedvloeiende vrouw, hè. Die zo van achterom zei. Hey, bloedvloeiende vrouw, ben jij wel wederom geboren? Hij zei ook tegen die tollenaar in de gelijkenis. O God, wees mij zondagen na. Ja, best wel, dan kan ik allemaal wel bidden, maar ben je wel wederom geboren. Nee, op al die momenten
heeft Jezus dat nooit gezegd en nooit gevraagd. Want vluchten tot Jezus is het beste bewijs dat je wederom geboren bent. Vluchten tot Jezus is het beste bewijs dat je wederom geboren bent. Geloof en bekering zijn de sprietjes boven de grond van de bol van wedergeboorte in de grond. Nou, als ik in deze 50 jaar twee sprietjes boven de grond zie komen, weet ik zeker dat er een bolletje onder zit. Ah, kan niet missen. Sprietjes boven de grond zijn wijs een bolletje in de grond. Nou, geloof en bekering, vluchten tot Jezus, zijn de sprietjes boven de grond. Zeker weten. Er zit een bolletje van wedergeboorte onder in mijn hart. Kan niet missen. Kan niet missen. En in het beste klimaat groeit dat het vlugst. Van een bolletje onder de grond tot een sprietje wat je kunt gaan zien. In het beste klimaat van Gods gewilligheid die gepreekt wordt. En van mensen die het voeden en er dankbaar mee zijn. Gaat dat het vlugste. Zit als goed is geen vingerknip tussen. Tussen wedergeboorte en geloof. Want geloof is de eerste vrucht van de wedergeboorte. En in een gezond geestelijk klimaat zit daar zo min mogelijk tijd tussen. Waar staat het al meer? Ten derde. Je kan natuurlijk misschien denken bij jezelf, ja, de Bijbel zegt het nooit zo. En ik denk ook op de preeks hoort het ook nooit zo. Maar je kan toch hebben dat mensen denken, ja, nou ja, moet ik dan maar wachten of ik wederom geboren word. Moet ik dan maar hopen dat het een keer gebeurt. Ja, nou ja, ik zit in mijn stoel en ik zit in de kerk en ondertussen, nou ja. Moet ik dan maar wachten of ik wedergeboren word of totdat ik wedergeboren word. Nou, zeg, u weet wel, in heel de Bijbel vind je daar geen spoor van. Echt niet, hè. Dan gebruik je dat woord wedergeboren op een verkeerde plek. Hè? Het gezicht van Spurgeon. In heel de Bijbel vind je juist dat God het heel anders doet. Je vindt in de Bijbel, dat hebben we gelezen in Ezekiel 36, hè. Wedergeboorte als een belofte, hè. Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat gij mijn wegen zult wandelen. Ik zal geven dat u een walging krijgt van uzelf vanwege uw zonden en ongerechtigheden. Ik zal. God belooft. En wat vinden we ook in de Bijbel? Behalve de belofte van wedergeboorte. Nou, het bevel. De oproep bekeert u. Geloof. De eis, korte eien, de eis om te breken met de zonde. De oproep om ons te bekeren, het bevel om te komen tot Christus. Dat vind je in de Bijbel, hè? Zeg je even zo voor. Dat bevel van bekering, dat prikt je van achteren. En die belofte van wedergeboorte, die lokt je en die nodigt je van voren. De belofte die nodigt je met open armen. En het bevel en de oproep, die prikt je maar van achteren. Want wat wil ik zijn? Je weet toch best één zonde waar je mee zou moeten stoppen. Toch? Of er best één ding wat u echt van harte en het pure liefde zou behoren te gaan doen. Eén ding. Nou, begin dan maar mee. Eén ding. Waarvan je heel goed weet, dat deugt niet in mijn leven. Dat moet ik niet doen, dat moet ik anders doen. Dat weet je heel goed. Nou, dan zijn er twee mogelijkheden. De ene is, we vertikken het. We onttrekken ons eraan. We schudden het van ons af. We worden geroepen en bevolen. We ontvangen de belofte. Maar je blijft volhouden om te leven zoals je leeft. Hou je dat nog steeds vol? Hou je dat nog steeds vol? Blijven leven zoals je leeft. Terwijl je van achteren gestoken wordt. Vlucht. Breek met de zonde. Zoek de Heer. Van voren genodigd wordt met die belofte van de wedergeboorte. Maar je trekt hier niks van aan. En je leeft gewoon door. Dat
dan blijf je toch zelf op de weg naar het verderf wandelen. Dan kies je toch zelf voor om de weg naar de verlorenheid te gaan. En nou hoef ik daar niet heel veel van te zeggen. Maar u en Job hebben ook best dat ik vanavond het zo zeg. Hè? Dat uitstellen. Toch maar weer doorleven. Ontzaggelijk gevaarlijk. Je tijd kan zo voorbij zijn. In het verkeer. Of op een andere manier. Als je 55 bent. Maar ook als je 15 bent. Uitstellen is zo levensgevaarlijk. Uitstellen van je bekering is zo levensgevaarlijk. En is, lieve mensen, lieve jongelui, is spotten met je zaligheid en met je eeuwige bestemming. Niet doen dus, uitstellen. Of de tweede mogelijkheid. De ijs die prikt je van achteren. Bekeer je. Laat die zonde. Zoek me van harte. En de belofte die wenkt je van voren. En je kan geen kant meer op. Zo, Heere, zo mag het niet verder. Heere, ik wil niet meer verder als voorheen. De ijs blijft je maar prikken. De belofte blijft je nodigen en je kan geen kant meer op. Je vlucht naar de Heer Jezus toe. O Heer Jezus, red me. Heer Jezus, het mag niet langer zo verder gaan zoals ik tot nu toe heb geleefd en leef. Heer Jezus, red me en verlos me en ontferm u mij. Dan ben je wederom geboren. Amen. Laten we zingen op Psalm 52 vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het wedergeboorte onder andere hebt gedaan. Psalm 52 vers 7. Laat ons samen, Heere, danken en bidden. Heere mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Laat dat weerklank vinden, Heere. En dat zal weerklank vinden bij een ieder die echt gelooft. Te mogen horen en te mogen weten. Dat wedergeboorte daar de oorsprong van is. Dat
Gij daar de oorsprong van zijt. En dat er nu zijn oorsprong vindt, dat kan niet stuk gaan. Dat krijgt de duivel niet meer stuk. En dat is zo onbevattelijk, Heere. Dat is zo onverdiend. Waarom zou u mij wederom geboren hebben? Adams kind, die het niet wilde. Die zou meehelpen om uw zoon te kruisigen. Waarom zou u het doen, Heere? Mijn God, u, Vader, Zoon en Heilige Geest, zal ik eeuwig loven. Wilt u dat dan ook steeds verdiepen, Heere? En geef ook een jongere generatie dat kennen mag. Daarin mee mag komen door uw genade. Heere, we bidden u ook. Laat uw woord vanavond ook ontdekkend zijn geweest. Als wij niet echt geloven. Misschien wel druk zijn. Enthousiast. Bezig. Kerkelijk. Ijverig. Maar we zijn er nooit mee omgevallen. We zijn nooit erachter gekomen dat we alles kunnen veranderen. Behalve onszelf. Behalve onze natuur. Heere, laat ons dan omvallen. Met al ons streven en doen. In welke vorm dan ook. En Heere, als u ons beveelt van achteren. En nodigt van voren. Als u met uw bevel ons raak prikt. Met uw beloften ons nodigt. Geef dat we het niet meer uit kunnen stellen. Jong of oud. Maar dat we het beseffen, het moet nu anders. O Heere Jezus. Red. Help een zondaar. Die het nooit zou willen en zou kunnen en verdienen van zichzelf. Zo bid u om vrucht en om zegen, Heere. Laat uw woord gezaaid in onze harten dat blijven. De avond door, de nacht door. Zo u het geeft als we morgen mogen wakker worden. Laat het eerst in onze gedachten zijn. Een flat van een preek van deze dag. En zo alle dagen door. Wees met ons deze week. We dragen alle gemeentelijke bijeenkomsten aan u op die zijn voorgenomen. Wil ons sparen en bewaren in het verkeer. Op routineritjes. Maar ook in binnen- en in buitenland. En laat onze enige zekerheid zijn dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. En de eersteling God is van hen die ontslapen zijn. Dat valt nooit om, Heere. We bidden om een gezegende Koningsdag, dat die op een waardige manier in Nederland door ons vorstenhuis en ook in onze dorpen gevierd mag worden. Zegen allen die daarbij betrokken zijn, daar verantwoordelijkheid voor dragen. We bidden om een gezegend begin van de meivakantie, voor op wie dat betrekking heeft. Hoor ons uit genade. Geef ook wij elkaar weer als gemeente predikant over enkele zondagen. Elkaar mogen ontmoeten op deze plaats. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Laten we zingen uit Psalm 16, het vierde en het zesde vers over het blijvende en het eeuwige van dat leven dat uit de wedergeboorte komt. Het vierde vers, ik zal de Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft. En het zesde, gij maakt heel lang mijn levenspad bekend. Psalm 16, het vierde en zesde vers. Thank you. Verhef nu uw harten tot God. Ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.